Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes, jongeren, broeders en zusters, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook een welkom aan de gasten die in ons midden zijn, of zij die met ons verbonden zijn of later thuis meeluisteren. Jongens en meisjes, ik ben blij dat jullie er zijn. Ik zie jullie graag in de kerk en ik zie er veel zitten. Ik heb jullie ook gisteren gezien. Veel van jullie op de sportdag. Het was een en al sportiviteit. Wat was het gezellig. Wat was het goed geregeld ook. En wat zagen jullie er sportief allemaal uit. Ik heb genoten van jullie. Wat deden jullie goed je best. Ja, en er waren zelfs kinderen die zagen eruit als een leeuw. Of als een tijger. Een konijn. Ik heb ook een vlinder gezien. Sommigen die hadden hun gezicht beschilderd. En ik hoorde tijdens de spelletjes wel eens zeggen: kom, hey, kom. Doe je mee? Nou, vandaag mag je ook meedoen. Vandaag is het jeugdzondag. De startzondag van het nieuwe jaar. De clubs en de verenigingen en de catechisaties gaan weer beginnen. Vandaag, deze week en volgende week. Jullie zijn deze week ook weer naar school gegaan. De start van een nieuw schooljaar. Misschien wel in een nieuwe klas met een andere juf of een andere meester. Misschien zijn sommigen van jullie wel voor de eerste keer naar school gegaan. Of voor de eerste keer naar de brugklas. Nou, dat is spannend, hè? Voor het eerst naar de grote school. Dat is vast wel wennen, hè? Omdat de vakantie weer voorbij is en je hebt misschien wel teruggedacht aan de vakantie. Nou, ik ook. Ik moest af en toe terugdenken aan mijn vakantie. En dan heb ik soms zin om terug te gaan. Hier zie je een van de foto's van mijn vakantie. Het is een foto van de bergen in Zwitserland. We noemen die bergen de Alpen. En je ziet dat het heel hoog is, wel 3000 meter hoog. En je kunt dat zien aan de sneeuw die er ligt en de bomen die je niet meer ziet. En als je goed kijkt, wat valt je dan nog meer op aan deze foto? Dat er geen huizen zijn en dat je daar geen mensen ziet lopen. En toch, als je goed kijkt naar deze foto, dan zie je een klein gebouwtje staan. Wat is dat voor een gebouw? Wat zou dat toch zijn? Nou, laten we eens kijken naar de tweede foto. Dan kun je dat beter zien. En sommigen zien dat. En die zeggen: oh, ik weet het. Dat is een kerkje. Ja, een kerk. Een kerkje zo hoog in de bergen. Als er geen huizen zijn en geen mensen zijn. Maar toch een kerkje. Nou, heel lang geleden waren er twee vrienden. Die waren daar aan het wandelen. Maar ineens werd het slecht weer en zagen ze geen hand meer voor de ogen. Konden helemaal niets meer zien omdat er allemaal wolken waren. En ze waren bang, ze verdwaalden. En weet je wat die twee vrienden toen deden? Toen gingen ze bidden tot de Heere. En toen vroegen ze de Heere: help ons, wijs ons de weg. En, jongens en meisjes, het was heel wonderlijk. Na 1 uur... verdwenen de wolken, het werd helder, ze zagen het pad weer en ze konden weer naar beneden wandelen. En de bewoners in het dal, die waren natuurlijk nieuwsgierig hoe het met die twee vrienden daar hoog in de bergen gegaan is. En die vrienden die vertelden hun verhaal over een bijzondere redding. De Heere had hun gered, wat waren ze blij en wat waren ze dankbaar. Ze hadden ook een opdracht. En ze hadden elkaar en de Heere in hun gebed iets beloofd. En weet je wat ze beloofd hadden? Op die plek die je daar ziet, daar wilden ze heel graag een kerkje bouwen. Ze wensten dat alle mensen die op reis zijn, die hoog in de bergen zijn, dat die daar kunnen bidden en kunnen danken. Dat ze stil kunnen zijn voor de Heere. Alleen, die vrienden zeiden: ja, dat kerkje dat kunnen we nooit alleen bouwen zo hoog in de bergen. En ze zeiden tegen de bewoners van het dorpje, en het dorpje heet Zermatt: we hebben jullie heel hard nodig om te bouwen. Kom, doe mee. Bouw mee. Samen kunnen we het om iets moois te bouwen. En zo is het gebeurd 300 jaar geleden dat dit kerkje gebouwd werd. Jongens en meisjes, vandaag gaan we nadenken over kom, doe mee. En jullie worden gevraagd om ook mee te doen. Te komen, om mee te bouwen. Nee, niet een kerkgebouw, want die staat er al. En er zijn al heel veel mensen. Kijk maar, ons kerkgebouw, die staat er al. Dat kun je zien. En er staan huizen eromheen. Maar we mogen met elkaar meedoen aan iets anders. Samen mogen we de Here dienen en hem volgen. Dan mogen we bidden, mogen we danken, mogen we hem leren kennen. En je bent er eigenlijk al mee begonnen door vandaag hier te zijn. In de kerk. We doen eigenlijk al mee. En dat meedoen, dat meebouwen, dat mogen we ook in de clubs en in de verenigingen, op de catechisaties. En ik mag jullie namens de jeugdleiders en de catecheten en de coaches heel hartelijk uitnodigen om daar te komen. Je bent van harte welkom en we zien je graag komen. We zijn ook blij en dankbaar dat er zoveel jeugdwerkleiders zijn en coaches die klaarstaan om jullie te helpen, te ondersteunen en samen de Here te dienen. Ik heb nog een vraag aan jullie. Als jij nou naar de club en naar de vereniging of de catechisatie gaat en je kent iemand van onze kerk die niet kan komen of die aarzelt, die twijfelt, ga eens naar hem toe. Nodig hem uit en zeg tegen hem of haar, jij hoort er ook bij. We hebben je heel hard nodig om te bouwen. We kunnen het niet alleen. Het is fijn op de club, op de vereniging. Het is goed op de catechisatie. Kom, doe mee. Eigenlijk is dat de mooiste mededeling naar jullie toe. Kom en doe mee. Na deze uitnodiging heb ik nog een paar mededelingen voor jullie en de ouderen. Dominee van der Ree zal ons vanuit Gods woord uitleggen wat het thema is. Kom, doe mee. Hij leest met ons uit het Bijbelboek Nehemia, hoofdstuk 2, de versen 11 tot en met 20. En als de ochtenddienst afgelopen is, dan praten we met de dominee de preek nog na. Zit je op de basisschool en heb je de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar, dan zien we je heel graag komen. Jullie worden dan met de jeugdleiders in de kerkkelder verwacht. De vereniging Prodeo, de leeftijdsgroep van 8 tot en met 13 jaar, vertrekt als de preekbespreking begint met hun leiders voor de eerste bijeenkomst in een van de zalen. De andere clubs doen dat na de preekbespreking. En voor de ouders die op jullie wachten, is er koffie, is er thee, een gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Nog een laatste mededeling. Er wordt ook gecollecteerd in deze dienst. Voor de slotzang zijn er twee collecten, waarvan de eerste bestemd is voor de kerkelijke kas, de tweede voor het jeugdwerk in onze gemeente en de derde collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds bestemd. We gaan nu samen zingen twee liederen uit Weerklank, lied 242, Samen in de naam van Jezus, lied 555, Laat de kinderen tot mij komen. En de kerkenraad wenst jullie en u God zegen toe in deze dienst.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt. Van die God die trouw is en trouw blijft van generatie op generatie tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 122, daarvan het eerste en het derde vers. En jongens en meisjes, die psalm die gaat erover dat we mogen blij zijn als we met elkaar in Gods huis zijn. Nou, we zijn hier vanmorgen met heel veel mensen en heel veel kinderen. En we mogen blij zijn dat de Heere God ons daarvoor de gelegenheid geeft. En dat we hier veilig in dit gebouw mogen luisteren naar wat Hij ons wil zeggen uit de Bijbel. We zingen Psalm 122, het eerste en ook het derde vers. We luisteren naar de wet van de Heere, waarin hij ons leert wat zijn wil is. We lezen die vanmorgen in vereenvoudigde taal en willen met elkaar antwoorden met Psalm 25, het zesde vers. En op de hervormde scholen van Veenendaal wordt deze psalm ook geleerd, de schoolpsalm in de onderbouw. Eerst luisteren we dus naar de wet. En de Heere God die zegt tegen ons allemaal: ik ben de Heere, uw God. Ik ben de Heere, jouw God. Heb God lief boven alles. Je mag niet aan iets anders meer eer geven dan aan God. Je mag niet vloeken, praat eerbiedig over God. De zondag is de dag van God, houd de zondag in ere. Eer je vader en moeder, heb ze lief. God heeft de mensen geschapen en daarom mag je niemand doden. Je moet altijd trouw zijn aan wat je hebt beloofd. Wees eerlijk, steel geen dingen van andere mensen. En zeg geen verkeerde dingen over anderen. En lieg niet. Je mag nooit jaloers zijn op dingen van andere mensen. En de Heer Jezus heeft dat samengevat. En hij heeft gezegd: je zult God liefhebben met alles wat je bent en met alles wat je hebt. Met je hoofd, je hart en met je handen. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. Gemeente, laten we nu eerst met elkaar bidden en danken. Wij willen in onze voorbeden bidden voor familie Broekema Oudenaarde van de Betje Wolflaan 14. De vader van Arthur is in de afgelopen week overleden en begraven. We willen bidden voor zuster Van Dam van Prins Willem-Alexanderpark 59. Zij moet dinsdag naar het ziekenhuis in Ede om geopereerd te worden aan haar ruggenmerg. En we willen in onze dankzegging denken aan broeder en zuster Schuurman van Soest van 15 morgen 25. Zij vierden afgelopen donderdag hun 50-jarig huwelijksjubileum. Laten we met elkaar bidden en danken. Getrouwe God en Vader, zo mogen we u noemen, door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We komen aan het begin van deze dienst eerst bij u, om u te danken hier. Te danken dat we vanmorgen hier in de kerk samen mogen komen. Dat het vandaag startzondag is. Dat we op deze dag een begin mogen maken en uit mogen kijken naar een nieuw seizoen. Een nieuw kerkelijk seizoen. Waarin als u het geeft, we elkaar weer mogen ontmoeten. Waarin wanneer het jeugdwerk weer van start zal gaan. Heren, we willen uw grote naam loven en prijzen. Want wat is het bijzonder dat u ons ook aan elkaar wilt geven. Dat we samen kerk en gemeente mogen zijn. En dat u gaven geeft in de gemeente. Tot opbouw van die gemeente. Dat we zo elkaar tot een hand en een voet mogen zijn. Heren, daar willen we vanmorgen ook naar luisteren, zoals uw woord daar ook over spreekt. En wij danken u dat u ons daarvoor samenbrengt. En dat we samen u, de Heren, mogen zoeken en mogen aanbidden. Heren, we zongen het al aan het begin van deze dienst, dat we samen met Israël verblijd mogen zijn. Als gezinnen, als families, als alleengaande, als ouderen, als jongeren, hoe het ook maar is. Maar hier in de kerk één geestelijke familie mogen vormen. Wij danken u, Heren, dat u dat aan ons geeft. Dat is namelijk genade. Wij verdienen helemaal niet dat u zo naar ons omziet en dat u ons daarvoor de gelegenheid geeft. Wij verdienen niet, Heren, dat u nog met ons om zou willen gaan. Ook in de afgelopen week. Dan moeten we belijden dat we zoveel zonde hebben gedaan. Dat er zoveel schuld is geweest. We zijn zoveel tekortgeschoten in het dienen en het eren en het liefhebben van u en van onze naasten. Heere, wilt u ons onze zonde vergeven? Wilt u toch niet met ons doen naar onze zonde? Als u dat zou doen, Heere, dan was er geen hoop en geen toekomst voor ons. Maar wilt u naar uw Zoon, de Heer Jezus, kijken? Die aan het kruis gestorven is om onze zonden te vergeven. Heere, wilt u ons aanzien in Hem? En dan danken wij u dat u nog zoveel genade voor ons hebt. Dat we vanmorgen als gemeente samen mogen komen. Heer, ook als gemeente verdienen we dat niet. Want wat kunnen er ook in het gemeentelijk leven niet een zonde en gebreken zijn. Heer, wilt u ook die vergeven. Naar uw goedheid en uw genade. Hoe kunnen we anders dan allen van genade leven en daarop ook onze hoop stellen. Heere, we danken u dat u uw Zoon hebt gegeven en die weg ook hebt geopend. En Heere, dan komen we samen hier in de kerk of we luisteren de dienst thuis mee, we beleven die mee thuis, nu of later en wilt u ons dan ook een gezegende dienst geven? Wilt u zelf met uw Heilige Geest aanwezig zijn bij de opening van uw woord? Laat uw woord open mogen gaan op zo'n manier, Heren, dat we daarin uw stem verstaan. Dat ook krachtig tot ons spreken mag. En dat ons verder mag brengen, Heren. Dat het ons naar u toe mag brengen als we bij u vandaan zijn. En dat het ons ook weer dichter aan u verbonden mag laten zijn. Heere, schenk daarvoor uw geest. Want ook daarin zijn we in alles afhankelijk. Maar wilt u uw geest uitstorten in onze harten. Opdat uw woord zijn loop mag hebben. En Heer, dan willen we ook bidden voor elkaar, voor de noden en de zorgen in de gemeente. We willen bidden voor familie Broekema Oudenaarde, nu in de afgelopen week een vader en schoonvader is overleden. Heer, we willen u bidden of u nabij wil zijn in het verdriet en in het gemis. Wilt u hen troosten? Wilt u de familie troosten? Geef dat ze hun hoop mogen stellen op u, Heer Jezus Christus. U hebt immers de dood overwonnen. En in u is kracht. En ook toegang. Toegang tot een hemels koninkrijk. Heer, we willen u bidden of u daarmee wil vertroosten. En ook dat tot een prikkel wil laten zijn om u te zoeken. Heer, we willen u bidden voor zuster Van Dam, nu ze geopereerd moet worden in de aankomende week. Gaat u met haar mee, heren? Ze ziet er tegenop. Het is ook een ingrijpende operatie. Wilt u geven dat alles goed mag verlopen? En dat ze spoedig weer naar huis mag terugkeren? Wees u bij haar en bij haar man en bij alle die om hen heen staan. Heren, neemt u ook dit in uw hand. En leid ons aan uw hand. Heren, samen met de familie Schuurman van Soest willen we u de dank brengen. Dat ze in de afgelopen week hun 50-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. Heren, wat bent u goed. We willen u daarvoor danken en loven dat u hen al die jaren samen hebt gegeven. En heren, wanneer er in die jaren ook schaduwen zijn gevallen. En misschien ook nog wel nu. Dan bidden wij u, heren, om uw nabijheid. En die troost en die leidt. En wilt u zo met hen ook de toekomst ingaan. Geef dat ze daarin ook alles van u mogen blijven verwachten. Heren, wij willen u bidden voor anderen die we nu niet bij naam hebben genoemd. De zieken in ons midden. Chronisch zieken. Zij die misschien al wel langere tijd ook niet de kerkdiensten kunnen bezoeken. Vanwege handicaps, vanwege problemen. Heren, weest u bij hen, ontfermt u zich over hen. We willen bidden voor hen die kampen met psychische moeite en zorgen. Heren, wilt u hun licht zijn? Geef dat ze hun hoop op u zullen stellen daarin. Heren, wij willen u bidden voor allen die te maken hebben gekregen met verdriet en rouw. Wilt u hen nabij zijn? Heren, zo willen we tot u komen. Wilt u naar onze gebeden luisteren? In de naam van Jezus Christus, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, kennen jullie Joop Wille? Ik denk dat jullie nog nooit van die naam hebben gehoord. Ik kende hem ook nog niet tot voor kort. Maar Joop Wille is toch wel een bijzonder iemand. Hij leeft niet meer, hij is al lang geleden overleden. Maar Joop Wille was vroeger een voetballer. Hij was keeper, stond op doel. En dat kon hij best heel erg goed. Zo goed dat hij op een gegeven moment werd uitgenodigd om mee te doen met het Nederlands elftal. Nou, Joop die vond dat natuurlijk geweldig, dus hij ging daar naartoe. Nou waren er natuurlijk nog wel meer goede keepers, dus Joop die stond niet meteen die eerste wedstrijd ook in het veld. Hij moest op de reservebank zitten. Bij de volgende wedstrijden werd hij opnieuw opgeroepen. Maar weer was hij reserve. Hij trainde wel, hij deed ook goed zijn best, maar er waren anderen die waren toch net iets beter. En zo ging dat keer op keer. Joop moest zich melden bij het team, maar nooit kwam hij aan spelen toe. Nou ja, die ene keer na dan. Die keer dat de keeper in het veld een blessure kreeg tijdens de wedstrijd, helemaal aan het eind van de wedstrijd, en Joop maar liefst 9 minuten mee mocht doen. Maar Joop is de speler die het allermeest van allemaal op de bank heeft gezeten. Daarin is hij recordhouder. Nou hebben jullie jongens en meisjes misschien ook wel eens meegemaakt dat je mee wilde doen met een spelletje waar anderen mee bezig waren, maar dat dat niet mocht. Misschien zit je ook wel op een sport en zit je ook wel op de bank. En dan is er een wedstrijd, maar jij speelt niet mee. Nou, als dat nou heel vaak gebeurt, zoals bij Joop, dan denk ik dat je op een gegeven moment niet meer zo betrokken zult zijn bij de wedstrijd. Natuurlijk, je wil heel graag dat jouw team wint. Maar als je nou zelf nooit de kans krijgt om daar ook je steentje aan bij te dragen, dan denk ik dat je op een gegeven moment gaat zeggen, nou weet je, ik ga ook niet meer zo goed mijn best doen op de training. En misschien dat je op een dag wel zegt, ik ga van sport af. Ik krijg nooit de kans om mee te doen. Ik hoop maar dat jullie een ander gevoel hebben overgehouden aan de sportdag van gisteren. Dat denk ik ook wel eigenlijk. Jongens en meisjes, het thema voor de preek van vanmorgen is ook het jaarthema van het nieuwe seizoen. Kom, doe je mee. Want in de kerk is het nou juist de bedoeling dat het anders is als op een sportvereniging. Namelijk dat je allemaal meedoet. Iedereen op zijn of haar eigen manier. Als je bijvoorbeeld goed orgel kan spelen, nou dan kun je misschien organist worden. Of als je graag iets met je handen doet, dan help je misschien wel bij de tuin hier of bij de bazaar. En iemand die goed kan rekenen, die kan misschien later wel zorgen voor het geld van onze kerk. Nou, zo mag iedereen een taak hebben. Want in de kerk hebben we geen reservebank. Iedereen mag in het veld staan en meehelpen. En hoe kun jij nou meehelpen? Nou weet je, eigenlijk help je al mee als je hier in de kerk bent vanmorgen. Misschien zegt je vader en je moeder ook wel eens tijdens een kerkdienst, hey, doe eens mee. Dan zit je hier in de kerkbank en dan zijn je gedachten misschien een beetje afgedwaald. En dan is de dominee al aan het lezen. Of we zijn al aan het zingen en dan zit jouw bijbeltje nog dicht. Hey, kom eens, doe eens mee. Die bijbeltje is open, lees maar. Hier in de kerk mag je al meedoen. Kom, doe je mee. Nou, dat is ook wat Nehemia heeft gezegd. Daarover gaan we lezen in de Bijbel. Nehemia 2, vers 11 tot en met 20. Nehemia, die zegt jongens en meisjes tegen de mensen in Jeruzalem. Kom, doe mee, we hebben jullie nodig. Want er moet een muur gebouwd worden. Nehemia 2, vers 11 tot en met 20 is onze schriftlezing, gemeente. En we zingen daarna uit Psalm 79, vers 4 en vers 7. Psalm 79, vers 4. De gebroken muren van Jeruzalem herinneren natuurlijk aan de zonde van het volk. We zullen dat straks ook nog wel horen in de preek. Waardoor ze in ballingschap waren weggevoerd. En ook het zevende vers. Want ze mogen weer opnieuw bouwen aan Jeruzalem. Nehemia 2 vanaf vers 11. Ik, Nehemia, kwam aan in Jeruzalem en was daar 3 dagen. En toen stond ik 's nachts op, ik en enkele mannen met mij. En ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Er was geen dier bij mij dan het dier waarop ik reed. En ik ging 's nachts door de dalpoort de stad uit, voorbij de drakenbron, naar de mestpoort en inspecteerde de muren van Jeruzalem, waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur waren verteerd. En ik ging verder naar de bronpoort en naar de vijver van de koning. Er was echter geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik zat. En toen klom ik in de nacht omhoog langs de beek, terwijl ik de muur inspecteerde en ging weer terug. En ik kwam door de dalpoort binnen en ging terug. En de machthebbers wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik aan het doen was, want ik had tot nog toe de joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en de anderen die het werk deden niets verteld. En toen zei ik tegen hen, u ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat we niet langer een voorwerp van smaad zijn. En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij was geweest, als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. En toen zeiden zij, laten we opstaan en gaan bouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. Maar Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische dienaar en Gesem de Arabier hoorden dit en bespotten en verachten ons. En ze zeiden, wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? En toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen. En wij, zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem.
Thank you.
Wij antwoorden op de verkondiging met Psalm 138, daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 138, vers 1 en 4 is ons antwoord op de preek. We luisteren naar het gedeelte dat we hebben gelezen uit Nehemia 2. En ik lees met u de woorden uit vers 17. Het laatste gedeelte van vers 17. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen. Een thema voor de preek is dus: kom, doe mee. Gemeente, vanmorgen in het bijzonder ook jullie, jongens en meisjes, wat zou er gebeuren als ons kerkgebouw geen muren had? Misschien een beetje een rare vraag, want als er geen muren zijn, dan is er eigenlijk geen gebouw. Maar stel je eens voor dat er wel de vloer zou zijn waar we nu op zitten. En dat de banken er allemaal zijn, de galerij, het orgel, dat is er allemaal, maar geen muren. En dan misschien ook geen dak. Wat zou er dan gebeuren? Nou ja, dat kan misschien best wel iets moois hebben, bedacht ik. Want als we dan hier op zondag zijn, en dat het orgel dan gaat spelen, en dat we dan gaan zingen, nou, dan kan de hele buurt het horen. De mensen hier aan de overkant en aan die overkant. En misschien dat er wel mensen in het park lopen vanmorgen en dat die dan ons horen zingen. En dat ze misschien even stoppen. Wat zingen ze? Laat de kinderen tot mij komen. Misschien dat er wel kinderen in het park waren die dan komen. Laat de mensen tot mij komen, dat ze dan komen. En Psalm 122, wat we net zongen. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, we staan gereed, we staan er klaar voor om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons. Doe als wij. Wat zou het mooi zijn. Als er dan inderdaad mensen komen die dan natuurlijk zomaar hier binnen kunnen lopen. Want er zijn geen muren. En die dan gewoon nog ergens, er zijn nog wel wat plaatsjes zo hier en daar, die dan gewoon aanschuiven in de bank. Dat is toch mooi? Een kerk zonder muren. En toch, jongens en meisjes, toch ben ik ook wel blij dat er in ons kerkgebouw wel muren zitten. Want stel je nou eens voor dat het heel hard zou gaan stormen. Het wordt al een beetje herfst, dat kun je al merken buiten. En in de herfst kan het soms flink waaien. Maar als er dan geen muren zijn, zou het dan wel lukken om kerkdienst te houden? Dan hoor je misschien het orgel wel niet eens meer. En dan kan ik als dominee me niet meer verstaanbaar maken. Dan kun je het niet meer goed horen. En als het dan ook nog eens zou gaan regenen, dan wordt het koud en ja, dan voel je wel, dan is het eigenlijk niet meer goed mogelijk om rustig naar de preek te luisteren en om mee te doen in de kerk. En er is nog een nadeel. Want de mensen hier in de buurt kunnen ons dan horen als er geen muren zijn. Maar als er geen muren zijn, horen wij hen ook. Stel je voor dat er dan zo'n auto langskomt met van die hele grote boksen en harde muziek en zo. Nee, om een fijne kerkdienst te beleven, is het toch wel fijn om een kerkgebouw met muren te hebben. Want muren, die zijn eigenlijk best belangrijk. Binnen muren ben je veilig. Die geven een veilig en ook een warm gevoel. En het houdt de verkeerde dingen, die juist na kunnen zijn, houdt het buiten. En zo kun je ervoor zorgen dat je samen ook echt kunt luisteren naar wat de Heere God zegt. Samen tot een bidden, samen zingen tot zijn eer. Is dat ook niet de reden, jongens en meisjes, dat Nehemia in het gedeelte dat we hebben gelezen een muur wil gaan bouwen? Nehemia die is weer teruggekomen in Jeruzalem. Gemeente, we schrijven het jaar 446 voor Christus. Hij heeft er een lange reis op zitten. Helemaal vanuit het verre Babel, Babylonië, wat eigenlijk al geen Babel meer heet, maar Perzië. En Nehemia die had daar in Perzië gewoond. Hij hoorde er eigenlijk niet. Hij is namelijk een Israëliet. Ooit waren de legers van koning Nebukadnezar gekomen voor de muren van Jeruzalem. En die hadden de stad ingenomen. En de inwoners gevangen genomen. En zo waren de voorouders van Nehemia in ballingschap weggevoerd. Maar inmiddels zijn er heel wat Israëlieten weer teruggekomen naar Jeruzalem. Anderen waren ook nog gebleven. Die hadden in de loop van hun bestaan, in de loop van de jaren hun bestaan in Perzië opgebouwd. Zo was het ook met Nehemia eerst geweest. Hij had een belangrijke baan aan het hof van de koning van Perzië. Hij was daar schenker. Nou, dat is niet zomaar iemand. Maar dan wordt hij op een dag gestoord in zijn werkzaamheden en is een rustige leventje, want Hanani, zijn broer, komt bij hem langs en samen met nog een aantal doen ze verslag van de situatie in Israël, in Jeruzalem. Ze zijn daar geweest. En dan blijkt dat Nehemia in zijn hart toch eigenlijk helemaal niet los is van Jeruzalem. Hij hoort eigenlijk in Jeruzalem, zo weet hij. Want dan hoort Nehemia hoe het nog altijd in Jeruzalem niet wil vlotten met de herbouw van de stad. Degenen die zijn teruggekeerd, zo staat dat in hoofdstuk 1, verkeren daar in grote ellende en smaad. Nog altijd ligt Jeruzalem namelijk open. De gaten die er ooit in de muur waren gemaakt door de legers van Nebukadnezar, die zijn er nog steeds. En vijanden en wilde dieren, die kunnen zomaar in en uit gaan. En weliswaar is de tempeldienst hersteld, de tempel is weer opgebouwd. Maar hoe moet dat nou verder? Wat is het kwetsbaar? De stad ligt er onbeschermd bij. Iedereen kan zomaar in en uit gaan. En er zijn ook heel wat vijanden om Israël heen. En gemeente, dat raakt Nehemia. Dat raakt hem daar in Perzië en het brengt hem er uiteindelijk toe om een hele riskante stap te zetten. Namelijk om die machtige Perzische koning Artaxasta te vragen of hij terug mag. Of hij tijdelijk ontslagen kan worden van zijn taken aan het hof. Zodat hij de reis kan gaan maken naar Jeruzalem. En met veel schroom en aarzeling vraagt Nehemia het. Hij is bang dat het verkeerd zal vallen. Want hij weet dat het erop lijken kan dat hij niet loyaal is aan de koning van Perzië. Maar wat is het een heerlijke verrassing. Als blijkt dat de koning hem alle ruimte geeft om naar Jeruzalem terug te keren. Ja, dat hij zelfs veel meer aan Nehemia geeft dan waar Nehemia om had gevraagd. Want hij krijgt niet alleen verlof om naar Jeruzalem te gaan. Hij krijgt ook nog eens brieven van de koning mee. Voor de landvoogden van de landen waar hij doorheen trekt. Zodat hij ongehinderd verder kan gaan. En hij krijgt brieven mee dat hij straks hout kan kopen. En Nehemia krijgt ook nog eens een militaire kolonne mee. Soldaten. Zodat hij veilig op reis zal zijn. En als hij dan aankomt in Jeruzalem, raakt het hem opnieuw. Want we hebben gelezen, gemeente, hoe Nehemia eerst niet vertelt wat hij van plan is aan zijn volksgenoten. Nee, hij gaat in de nacht op inspectietocht. Op een rijdier verkent hij de stad. En het valt niet mee. Want op allerlei plaatsen ziet hij die grote bressen in de muur. En de poorten, ze zijn er nog wel, maar er hangt geen deur meer in. Die zijn verbrand. En als je van de bronpoort naar de vijver van de koning wil, dat kan niet. Dat is onbegaanbaar. Zo herkent Nehemia de muur. Hij gaat er omheen. Hij inventariseert. Wat moet hier gebeuren? Wat moet daar gebeuren? Hoe kan Jeruzalem weer veilig worden? Ja, hoe kan al het werk dat al gedaan is, hoe kan dat beschermd worden? Verzekerd worden, geborgd worden voor de toekomst. Want gemeente, dat staat zo niet in dit gedeelte wat we lazen. Maar als je met Nehemia op inspectietocht zou zijn gegaan, dan zou je niet alleen maar kommer en kwel hebben gezien. Zeker, de muur is er slecht aan toe. Maar er is ook al heel wat werk verzet in Jeruzalem. Er is heel wat om vooral ook eerst dankbaar te zijn. Wat zoal? Nou, allereerst dat er überhaupt weer Israëlieten in de stad wonen. Gemeente, dat is een bijzondere genade van God. De ballingschap was immers een oordeel geweest. Een oordeel over de zonden van het volk. Een oordeel over de afgodendienst, die in Juda ruim baan had gekregen. Een oordeel over het volk Israël dat zich daar helemaal aan had verloren. Een oordeel over de lauwheid, over de laksheid in het dienen van de Heer. Een oordeel over een volk dat hem was vergeten. Dat hem in zijn liefde en ontferming en zijn trouw op het hart had getrapt. Eigen wegen gegaan, ontrouw geweest. En daarom had de Heer Nebukadnezar en zijn legers de vrije hand gegeven om een verwoestende en vernielende werk te gaan doen. En het leek erop alsof het met Israël het volk van de Heer gedaan was. Ze waren in ballingschap weggevoerd. En wat zouden er nou nog van hen terechtkomen? Hoe moest dat nou ooit nog? Zou er nog iets terechtkomen? Van de belofte die de Heere aan dat volk had gedaan, aan Israël had gedaan. Hoe moest het nog? Jeruzalem ingenomen, tempel verbrand. Israëlieten in Babel, te midden van een heleboel andere volkeren, zouden ze zich daar niet gewoon mee vermengen? En dat er helemaal van geen volk meer sprake zou zijn op de duur? Zouden ze niet ten prooi vallen, ook daar in Babel, aan de verleidingen die daar zijn? Want daar zijn al die volken, die hebben allemaal hun eigen goden. Nou, goden te over om uit te kiezen. Zou er nog iets terechtkomen? Van Gods werk. Van zijn belofte. Dat vanuit Israël zijn zegen zou uitgaan naar alle volken. Dat er vanuit Israël verlossing, redding komen zou. Maar nu zijn er vele Joden in Jeruzalem te vinden. Er was een nieuwe heerser opgestaan, koning Kores. En die had de Israëlieten weer hun vrijheid teruggegeven. En velen waren teruggekeerd. En inmiddels is onder leiding van Zerubabel en Jozua de tempel herbouwd. En onder leiding van Ezra is de wet opnieuw voorgelezen en ingesteld. Het verbond is hersteld van de kant van het volk. Gemeente, dwars door alle onmogelijkheden heen, dwars door de crisis heen, door het oordeel heen, is de Heere God verder gegaan. En daarom, als je met Nehemia mee zou gaan op zijn inspectietocht, ja, dan zou je heel wat moeite en zorgen zien, maar ook een heleboel om dankbaar voor te zijn. Zoveel dat nou getuigt van de gunst, van de onverdiende zegen van God, dat die nou toch verder gaat. Dat die nou toch trouw is. Dat die nou toch niet heeft gezegd: ik wil met jullie niks meer te maken hebben. Jullie hebben het te bond gemaakt. Weet je, zo is de Heer. Dat is onbegrijpelijk. Zo is de Heer nou. Zo gaat hij met mensen om. Met zondaren om. Die het weer bij hem zoeken. Die ondanks alles tot hem de toevlucht nemen, omdat ze immers nergens anders kunnen zijn. En dan stoot hij niet weg. Dan neemt hij aan. Om Christus wil. In genade en ontferming. En nou maken wij een start van een nieuw seizoen vandaag. Maar we hoeven natuurlijk niet vanaf nul te beginnen. Is er niet vanmorgen al een heleboel om de Heere dankbaar voor te zijn? Onze gemeente bestaat als christelijke gereformeerde kerk nu bijna 63 jaar. En daarvoor was er ook al een gemeente. En wat is er nou veel om dankbaar voor te zijn? Wat is de Heer ons nou genadig en goed geweest? Ook voor onze gemeente geldt toch dat de Heer telkens weer opnieuw, dwars door allerlei onmogelijkheden heen, dwars ook door allerlei momenten van crisis heen en oordeel heen, heeft vastgehouden en heeft geleid. En zeker, dat geldt ook vandaag, dat er veel is waar eraan gewerkt moet worden. Maar laten we toch vanmorgen niet beginnen bij de bressen in de muur, de gebreken, de bedreigingen. Nou mogen we beginnen, gemeente, bij Gods trouw en bij zijn zegen. En die zegeningen stuk voor stuk maar eens stellen als bewijzen dat hij een genade God is, want dat is niet van ons. Als zondag aan zondag, gemeente, hier de deuren van de kerk opengaan. Het woord klinkt, de sacramenten worden bediend. Als er jongeren zijn die belijdenis doen. Als je met elkaar als ouderen samen bent. Wat is het fijn, wat is het goed. Als we in onze Bijbel studeren, te verenigingen. Als we elkaar erin mogen opscherpen. Wat het evangelie betekent, wat het ons te zeggen heeft. Jongens en meisjes, hebben jullie er wel eens over nagedacht? Hoe fijn het is dat er nog meer kinderen van ongeveer jouw leeftijd zijn in de kerk. Stel je eens voor dat jij de enige was. Dan was het wel een hele rustige clubavond. Zijn dat niet stuk voor stuk dingen om dankbaar voor te zijn? Gaven van God. Gemeente, laten we de gemeente als een gave van de Heere met blijdschap en dankbaarheid aanvaarden, broeders en zusters. En nee, dat is niet omdat die gemeente zo geweldig en perfect is. Bepaald niet. Verre van dat. Wij zijn geen ideale gemeente. Maar we mogen door de genade van onze Heer Jezus Christus gemeente van Hem zijn. Waarin we aan elkaar als broeders en zusters worden gegeven, telkens opnieuw ook aangewezen op die genade. Maar dan ook met blijdschap, met vreugde, Hem dienen, Hem zoeken, samen. Dan heb je elkaar niet uitgekozen, maar dan word je wel aan elkaar gegeven. En gemeente, nu worden we vanmorgen opgeroepen om mee te doen. Allemaal. Want Nehemia die heeft zijn nachtelijke inspectietocht voltooid. En ook al is er heel veel zegen, er is ook nog een hoop werk. Dat ziet hij ook. En die twee staan niet in concurrentie. Hè? Wij zijn helemaal van Gods zegen afhankelijk en van zijn genade. Wat is er dat we niet hebben ontvangen? Maar dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid om ook aan het werk te gaan. Juist het feit dat we van de Heere de mogelijkheid krijgen om gemeente en kerk te zijn. Juist dat moet ons ertoe bewegen. Ons ertoe motiveren. Om geen luie kerkmensen te zijn. En niet onverschillig te zijn. Zo van, het zal mijn tijd wel duren. Dat doen anderen maar. Maar om het goede te zoeken en je te laten inschakelen. In Nehemia 2 krijg je de indruk dat in Israël wel zo'n beetje was geworden. Dat de tempel was herbouwd en er woonden weer heel wat mensen in Jeruzalem. Maar ja, die muren, hoe krijgen we dat nou toch voor elkaar? En als je dan in vers 18 leest dat de Israëlieten weer moed grijpen, dan betekent dat toch ook dat ze eerst de moed wel een beetje waren verloren. Maar dan is daar in Nehemia. En wat zegt hij? Nou, eigenlijk drie dingen. Vers 17, het eerste wat Nehemia zegt is: u ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Dat is het eerste. Nehemia die brengt dus de nood van Jeruzalem onder de aandacht. Er is nood. En dan vervolgens zegt hij, tweede, kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat we niet langer een voorwerp van smaad zijn. Hij roept dus de Israëlieten ertoe op: kom, doe mee. Laten we de handen uit de mouwen steken. Laten we zij aan zij gaan bouwen, zodat we niet langer een voorwerp van smaad zijn. Niet helemaal duidelijk wat daarmee bedoeld wordt, maar vermoedelijk waren die Israëlieten een voorwerp van smaad voor de volken om Israël heen en voor hun vijanden, want ja, ze waren weggevoerd. En daarin was ook de Heere God tot een smaad geworden. Die werd ook gesmaad, omlaag gehaald, want ja, die God van Israël, die had toch maar niet kunnen verhoeden dat Nebukadnezar Jeruzalem had ingenomen en verwoest. Gemeente, zo kan ook de kerk een voorwerp van smaad zijn. Als de crisis komt, door eigen schuld, door onze zonde. Zonde die sporen trekken. En dan snap je het wel, als buitenstaanders op zo'n moment dan soms zeggen, ja, wat stelt die kerk nou voor, zeg? Daar zou ik nooit bij willen horen. Als dit zich afspeelt, als dit zich afgespeeld heeft, is toch geen gemeente van Christus? Weet, Israël is een voorwerp van spot geworden voor de volken om haar heen. Dit is toch niet het volk van de levende God? Moet je kijken, ze worden gewoon weggevoerd naar Babel. En die muur, die ligt nog steeds open. Ze hebben dan wel weer een tempel, maar die muur, ach, als het ons niet zint, dan is één aanval genoeg. Je loopt er zo doorheen. Maar daarom wekt Nehemia de Israëlieten ertoe op. Dit mag zo niet. Hier is werk te doen. Het is onze eigen schuld dat de muren er zo bij liggen. Het is om onze zonde. Maar kom, doe mee. Laten we de muur van Jeruzalem opbouwen. En dan vertelt Nehemia ook in vers 18... over de hand van God die zo goed over hem was geweest. Dat is het derde wat hij doet, wat hij zegt. De hand van God toen die koning van Perzië, Artaxerxes, zoveel meer had gedaan dan waar hij om had gevraagd. Nehemia die heeft gemerkt, de Heere God is met mij. Hij maakt mij voorspoedig in de dingen die ik doe. En dan grijpen de Israëlieten weer moed. Wat ingezakt was, wat moedeloos was, dat wordt opgericht. Laten we opstaan en gaan bouwen, zo klinkt het. En de Israëlieten zien weer heel scherp waar het om mag gaan. Om de eer van de Heer. Dat zijn naam niet besmeurd en gesmaad zal worden. En ze staan op en ze gaan aan het werk. Nou, dat is wat er dus gebeurt. Nehemia benoemt eerst de nood. Vervolgens wekt hij de Israëlieten ertoe op, kom, doe mee. En dan vertelt hij ook wat hij nog verborgen had gehouden, namelijk dat hij in zijn eigen leven zo duidelijk de leiding van de Heere heeft ervaren. En gemeente, hoe is dat nou bij ons? Is er in onze gemeente ook nood? Met wat voor een nood en ellende hebben wij vandaag te maken? Oh, er is een hoop te noemen. Mag ik een paar dingen noemen, concreet? Denkt u aan gemeenteleden die nog wel lid zijn van onze gemeente, maar die we niet meer zien. Onder hen ook heel wat jonge mensen van zo even boven de 20. Haal je daar je schouders over op? Het zal altijd wel zo zijn dat mensen afhaken. En als je gaat proberen om ze te bereiken, ja, onbegonnen werk, zou je moedeloos van worden? Of is het een nood? Gaat het voor je leven? Komt het je voor de aandacht? Wordt het onderdeel van uw gebed? Wordt het aandachtspunt om als kerkenraad en gemeente aan te werken wat maar in ons vermogen ligt? Nog een andere nood. Leven we als kerk en gemeente nou wel echt vanuit kruis en opstanding van onze Heer Jezus Christus? Leeft u, leef jij nou wel echt door genade alleen? Of zijn we vaak lauw en lui in het dienen van de Heer? En slordig als het gaat om zijn geboden? En zijn we als gemeente wel echt een gemeente, een gemeenschap, die niet als losstand aan elkaar hangt, Maar waarin we elkaar zien, waarin we aandacht hebben voor elkaar en met elkaar meeleven. O zeker, ook op dit gebied mogen we een hele hoop zegeningen tellen in onze gemeente. Ik zie ze. Ik hoor ervan. Maar er zijn ook gebreken. En nog een nood. Zijn er voldoende vrijwilligers om ingeschakeld te worden bij de taken in de gemeente? Laat u zich inschakelen. Als het jaarthema is, kom, doe mee. Doe je dan ook mee? Of zeg je dan toch, ja, maar mij niet gezien. Het is niks voor mij, ik heb al een teleurstelling opgelopen in het verleden. Ze zoeken maar een ander. Gemeente Nehemia vindt het allemaal onder de Israëlieten. Die moedeloosheid, die ingezonkenheid. Israëlieten die zelfs nu ze terug zijn gekeerd naar Jeruzalem. En ze toch heel wat hebben meegemaakt. De bouw van de tempel en Ezra die de wet heeft voorgelezen. Die toch ergens weer in moedeloosheid zijn gezonken. Maar Nehemia wekt hen op. Kom, laten we bouwen. Want Gods hand is met ons. Hij wil gebruik maken van de dienst van mensen in zijn koninkrijk. En die Israëlieten die grijpen moed, ze gaan meedoen. Ze staan op, ze komen in beweging, ze gaan zich eraan geven. Ja, dat betekent dus ook dat je keuzes maakt. Want waar gaat het nou ten diepste om in uw en jouw leven? Om jezelf, om de dingen van jezelf, om je huisje, boompje, beestje, je werk enzovoort. Je ontspanning, je vakantie. Of gaat het in de eerste plaats om de eer van God? En ook om de zaligheid van een ander. Weet je, wij kunnen soms erg druk zijn. En ik merk het ook bij mezelf. Erg druk zijn met de dingen van jezelf. Zo druk. Je bent zo druk soms met je vriendengroep. En met je mobiel en met je hobby's. En is er nog geld en tijd voor u? Voor de bouw van de gemeente van Christus. Heeft u het ervoor over? U mag iets van wat God u gegeven heeft teruggeven. Aan de dienst van God, want zo is het. Teruggeven. Wat heeft u in bezit wat u niet ontvangen heeft? Alles is toch genade. Elke ademteug. U mag er iets van teruggeven aan uw schepper en uw verlosser, Jezus Christus. En zeker, dan betekent dat niet dat alles over rozen zal gaan. Ook Nehemia en de Israëlieten krijgen te maken met Sanballat en Tobia en Gesem. Er is weerstand. En zo zullen we als gemeente ook altijd weer te maken hebben met weerstand. Weerstand van buitenaf en ook weerstand van binnenuit. Het kan ook gewoon in je eigen hart leven, die weerstand. Zo van mij niet gezien, wat wil die dominee weer van mij? Hij wil dat ik naar catechisatie kom. Ja, tuurlijk. Nou, mij niet gezien. Weerstand, voel je het? Maar wil je je in laten schakelen? Wil je de Here dienen? Hem zoeken, daar gaat het om. Er is in de kerk geen reservebank. Weet je, er is wel weerstand. Van binnenuit en buitenaf. Altijd weer. Want het is waar. Waar God zijn kerk bouwt, daar zit de duivel bepaald niet stil. Maar dan mogen we opstaan in geloof. Ja, niet opstaan zo'n parmantig van nou zal ik eens even. Nee, opstaan in geloof, zoals de Israëlieten hier doen. Ze gaan vertrouwen op de Heer. Dat zijn hand met hen zal zijn. En vers 20 is dan de geloofsbelijdenis van Nehemia, de God van de hemel. Hij zal ons doen slagen. En wij, zijn dienaren, wij zullen opstaan en bouwen. Doen wat je hand vindt om te doen. Zegt u dat, gemeente Nehemia, vanmorgen na? En is dat uw verlangen? Is dat uw vertrouwen ook? Dat de Heere een levende God is en dat hij ook onze Peniel gemeente kent. dat die van ons af weet. Dat de Heere ook u en jou kent. En ook u roept, kom, doe mee. Dan mag ik meezingen. Ik zal mij buigen op uw eis naar uw paleis, het hof der hoven. En om uw gunst en waarheid saam uw grote naam eerbiedig loven. Want de Heere is zo getrouw als sterk. En hij zal ook in het nieuwe seizoen zijn werk voor mij voleinden. Verlaat dan niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil ook ons allen uw bijstand zenden. Amen. Laten we elkaar danken en bidden. Heren, wat bent u een God vol van onverdiende genade. U gaf het volk Israël toch weer toekomst. Ze mochten terugkeren naar Jeruzalem. De tempel werd herbouwd. Ze wilden zich weer aan u toewijden. De wet werd voorgelezen. En Heren, u gaf uw dienaar Nehemia. Om het volk op te wekken. Kom, doe mee. En ze mochten de muren herstellen. Heren, we danken u dat u uw woord vanmorgen onder ons liet klinken. En dat wij elkaar er ook toe mogen oproepen. In de gemeente, kom, doe mee. En Heren, dat doen we niet omdat we zoveel verwachten van mensenwerk. Maar omdat we veel van u mogen verwachten. Omdat u zo'n groot en genadig God bent. En Heren, als dan ook in onze gemeente het nieuwe seizoen weer gaat beginnen, dan willen we u bidden. Bidden voor het jeugdwerk. Voor de jeugdwerkleiders. Bidden voor alle deelnemers op de verenigingen en de clubs. We willen u bidden, Heren, voor de coaches en de catecheten. Wij bidden u voor de leiding van de parel. We willen u bidden, Heren, voor de jeugdverenigingen. Voor de jeugdouderling en het jeugdteam. Heren, wilt u geven dat onze jongeren en kinderen mogen worden gevoed vanuit uw woord. En dat ze u ook, Heren, zullen zoeken en zullen vinden als hun verlosser, hun redder. Heren, wek in hun hart het besef dat ze u nodig hebben. Werk in hun hart, Heren, dat ze zichzelf gaan zien in de spiegel van uw wet. En wilt u ook uzelf dan aan hen bekendmaken als de verlosser, de zaligmaker. Want bij u zijn woorden van eeuwig leven. Opdat ook zij, Heren, hoe klein ze misschien maar zijn, u de lof en de eer zouden brengen. Om het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, geef dat kinderen en jongeren zich mogen gaan verwonderen. En ook al meer gaan verwonderen over de heerlijkheid van uw naam. Heren, daarvoor organiseren we van alles. Daarvoor willen we ons inzetten, mogen we ons inzetten. We danken u, Heren, voor degenen die dat ook doen. En als er ook nog een beroep gedaan wordt op ons, Heren, geef dan dat we de vragen die ons bereiken mogen houden in het licht van de verkondiging van uw woord van deze morgen. En Heren, wilt u ons zo allen een plek geven, waar het ook is, in onze gemeente. Dat niemand er buiten valt. Heren, we willen u bidden voor de mannen- en de vrouwenverenigingen. Voor de Bijbelkring. Voor de groeigroepen. De gebedskring. Heren, wij danken u dat ook als we ouder zijn, we elkaar mogen opzoeken. En ons mogen laten leren en mogen opscherpen aan uw woord. En ook mogen nadenken en mogen spreken over wat het voor ons vandaag betekent in deze tijd. Heren, wat is dat ook belangrijk. Rust u zelf met het werk van uw geest ons toe. Om wat uw woord zegt ook toe te passen in ons leven vandaag. Heren, we willen u bidden voor de kerkenraad. Als de ouderlingen en diakenen weer op bezoek gaan. Huisbezoeken zullen afleggen. We bidden u voor het vergaderwerk. We bidden u voor de diaconie, ook in het bijzonder, in het bieden van passende praktische hulp en het organiseren daarvan. Heren, wilt u de kerkenraad zegenen? Ook uw dienaar, ook in het nieuwe seizoen. Heer, we hebben uw wijsheid zo nodig. We hebben zo nodig dat u zelf door ons heen werkt. Want ook kerkraadsleden hebben niets in zichzelf. Maar wilt u hen gebruiken tot opbouw van de gemeente? Wij willen u bidden voor het werk van de commissie van beheer, voor het werk van de koster, de hulpkosters. Wij willen u bidden, Heer, voor de dienst van het organistenteam. Heer, we danken u dat u hen ook in de gemeente geeft, in al die ondersteunende taken die zo belangrijk zijn. Heer, wilt u hen ook telkens weer opnieuw moed geven en liefde voor hun werk. We bidden u, Heer, voor het evangelisatiewerk in de Pooster. We bidden u voor dominee Visser, zijn vrouw en gezin, ook de zorgen die ze in hun gezin kennen. Heer, wilt u dominee Visser alles geven voor het werk dat hij daar mag doen? Wat hij ook breder mag doen in onze kerken als evangelisatieconsulent. Wij bidden u voor onze evangelisatieouderling, voor de diaconie die ook betrokken is bij het werk van de Pooster. Heer, zegent u ook de Poostergemeenschap, die van 's morgens en 's middags. Heer, wilt u uw werk daar ook voortgang doen hebben, wanneer ook daar het niet altijd gemakkelijk is, Heer. Werk met uw Heilige Geest. We willen ook daarin veel van u verwachten. Heer, schenk ons zo als gemeente in zijn geheel, op welke plaats u ons ook wilt gebruiken, hier in de gemeente, maar ook daarbuiten in de maatschappij, wilt u ons moed en krachten geven. En Heer, schenk ons een vast geloof en een vurige hoop en een hartelijke liefde voor u en voor onze naasten. En geef dat we mogen leven vanuit de bron van uw woord. En wilt u ons dan gebruiken? Heer, u kent ons ook als we daarin misschien wel heel veel beperkingen ervaren. We graag zouden willen, maar het niet gaat vanwege gezondheidsredenen of door andere omstandigheden, gezinsomstandigheden. Heer, geef dan dat we datgene mogen doen wat u ons wijst om te doen. Als we in ons gezin een taak hebben voor kinderen die extra zorg nodig hebben misschien. Heer, wilt u daar dan ook nabij zijn en de ouders de kracht daarvoor geven. Dat ook dat mag gebeuren, Heer, voor uw aangezicht en met liefde en moed. En we willen u bidden, Heer, voor hen die vanwege persoonlijke omstandigheden zich niet kunnen geven voor uw dienst. Dat misschien graag zouden willen, Heer, wilt u hen ook nabij zijn. En geef dat ze hun handen zullen vouwen. En anderen zullen opdragen en vol zullen bidden. Heer, wijst u ons ook daarin de weg. Zo wacht alles op uw zegen. We mogen het van u vragen toch. Pleitend op het volbrachte werk van u, Heer Jezus. Zie ons dan aan. Niet in onszelf. Maar in u. In wat u verdiend hebt. Toen u stierf op Golgotha. En vergeeft u genadig, Heer, al onze zonden. Hoor naar ons, in Jezus' naam. Amen. U krijgt gelegenheid om de dienst in het Koninkrijk van God te ondersteunen met uw gaven. En we willen met elkaar gaan zingen, weeklanklied 264, dat is ons slotlied, daarvan de verzen 1, 2, 4 en 5. Ga dan heen in vrede, draag met u de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.